Ik wil met u gaan lezen Genesis 11. Genesis hoofdstuk 11. En we zijn gekomen bij vers 10. Genesis 11. Vanaf vers 10. Waar we beginnen met een geslachtsregister. Het geslachtsregister van Sem. Dit zijn de nakomelingen van Sem. Toen Sem 100 jaar oud was, verwekte hij Arpaksat, 2 jaar na de vloed. En Sem leefde, nadat hij Arpaksat verwekt had, 500 jaar. En hij verwekte zonen en dochteren. Toen Arpaksat 35 jaar geleefd had, verwekte hij Selach. En Arpaksat leefde, nadat hij Selach verwekt had, 403 jaar. En hij verwekte zonen en dochteren. Toen Selach 30 jaar geleefd had, verwekte hij Eber. En Selach leefde, nadat hij Eber verwekt had, 403 jaar. En hij verwekte zonen en dochteren. En Eber, toen Eber 34 jaar geleefd had, verwekte hij Peleg. En Eber leefde, nadat hij Peleg verwekt had, 430 jaar. En hij verwekte zonen en dochteren. Toen Peleg 30 jaar geleefd had, verwekte hij Reu. En Peleg leefde, dat hij Reu verwekt had, 209 jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. Toen Reu 32 jaar geleefd had, verwekte hij Serug. En Reu leefde, nadat hij Serug verwekt had, 207 jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. Toen Serug 30 jaar geleefd had, verwekte hij Nagor. En Serug leefde, dat hij Nagor verwekt had, 200 jaar. En hij verwekte zonen en dochteren. Toen Nagor 29 jaar geleefd had, verwekte hij Terach. En Nagor leefde, dat hij Terach verwekt had, 119 jaar. En hij verwekte zonen en dochteren. Toen Terach 70 jaar geleefd had, verwekte hij Abram, Nagor en Haran. En dit zijn de nakomelingen van Terach. Terach verwekte Abram, Nagor en Haran. En Haran verwekte Lot. En Haran stierf bij het leven van zijn vader Terach, in zijn geboorteland, in Ur der Chaldeeën. En Abram en Nagor namen zich vrouwen. De naam van Abrams vrouw was Sarai. En de naam van Nagors vrouw was Milka, de dochter van Haran, de vader van Milka en Jiska. Sarai nu was onvruchtbaar. Ze had geen kinderen. En Terach nam zijn zoon Abram en Lot, de zoon van Haran, zijn kleinzoon, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram. En hij deed hen wegtrekken uit Ur der Chaldeeën, om te gaan naar het land Kanaan. En zij kwamen te Haran en bleven daar. En de dagen van Terach waren 205 jaar, en Terach stierf te Haran. De Heere nu zei tot Abram, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Tot zover. Ja, het geslachtsregister van Sem leidt ons tot de volgende fase in de ontvouwing van Gods plan. De wijze waarop dit gedeelte volgt vanaf vers 10 in Genesis 11, op dat gedeelte waar het hoofdstuk mee begint, Genesis 11 vers 1 tot en met vers 9, waar je leest over Babel en over de torenbouw van Babel en over de spraakverwarring, is heel suggestief. Dat zullen we nog wel ontdekken. Hoe hetgeen wat we hier lazen eigenlijk in een tegenstelling staat met het eerste gedeelte van Genesis 11 vers 1 tot en met 9. Want wat zit bij de torenbouw van Babel wilde bereiken en wat niet lukte, namelijk zij namen zich voor dat zij een naam zichzelf zouden bouwen. En lees dat nog maar eens, Genesis 11. Daar staat in vers 4. Ook zeiden zij wel aan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. Laten wij ons een naam maken. En wat ze uiteindelijk niet lukt, omdat ze wel verstrooid worden over deze aarde, en helemaal geen naam maken, dat staat in schril contrast tot de verkiezing van Abraham door God, waaraan die aan Abraham belooft in vers 2 van Genesis 12. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. Precies wat Babel zocht, ontvangt Abraham van God. Daarom staan deze zaken expres tegenover elkaar in Genesis 11 en 12. Ja, de volgorde van deze Bijbelgedeelten allemaal die we lezen hier in Genesis 10, in Genesis 11 en in Genesis 12 is heel opmerkelijk. Want ze geven ons niet de chronologische volgorde weer in de tijd gezien. Dit kan je heel gemakkelijk ontdekken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Genesis 11 vers 1 tot en met 9... En je leest dan in vers 1 van Genesis 11, de gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. Ja, als je dit vergelijkt, dat de toestand is in Genesis 11, en je gaat naar Genesis 10, en je vergelijkt dat met vers 5, wat lees je dan? Als je leest over de zonen van Jafet, dan lees je in vers 5, naar deze zijn de kustlanden der volken in hun landen verdeeld, elk naar zijn taal, naar hun geslachten, onder hun volken. Ze zijn al verdeeld, elk naar zijn taal. En ga ik naar vers 20 van Genesis 10, en ik lees daar over dat andere geslacht, die zonen van Gam, dan lees ik aan het eind in vers 20, dit waren de zonen van Gam, naar hun geslachten, naar hun talen, in hun landen, in hun volken. En als ik dan lees nog vers 31, aan het eind van het geslachtregister van Sem, dan staat er, dit waren de zonen van Sem, naar hun geslachten, naar hun talen, in hun landen, naar hun volken. Wat volgt er eigenlijk uit? Dat volgt eigenlijk uit dat je met Genesis 11 vers 1 tot en met 9 eigenlijk weer zit in de tijd van voor Genesis 10. En toch heeft de Bijbelschrijver Mozes het zo niet genoteerd. Je leest niet eerst Genesis 11 vers 1 tot en met 9 en dan na de verstrooiing de volkerentafel van Genesis 10. Je leest het andersom en dat is opmerkelijk. En dat is net zo opmerkelijk dat we ook lazen, en je zou er haast overheen lezen, dat niet Abraham optoog uit Ur der Chaldeeën, maar wie toog op uit Ur der Chaldeeën? Wie was dat? Dat was niet vader Abraham, maar vader, Terach, de vader van Abraham. Want we lazen in vers 31 van Genesis 11. En Terach nam zijn zoon Abraham en Lot, de zoon van Haran zijn kleinzoon, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abraham. En hij, Terach, deed hen wegtrekken uit Ur der Chaldeeën om te gaan naar het land Kanaan. Oh, je zou er haast overheen lezen. Maar toch staat het er. En pas later lees je in Genesis 12, terwijl je zou verwachten dat Genesis 12 toch heeft plaatsgevonden, voordat die wegtrekking plaatsvond onder vader Terach, lees je, in Genesis 12 over de roeping van Abraham. Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Hoe zit dat? Wat vond nou eerst plaats en wat volgde daarop? Het lijkt wel alsof het gemixt is. Dat is het ook. En het wordt gedaan om een en ander tegenover elkaar te plaatsen, in een schril contrast te plaatsen. Wij weten niet wanneer de toren van Babel exact werd gebouwd in de tijd gezien. Maar we weten wel dat onmiddellijk na zijn oprichting God polshoogte kwam nemen met het gevolg, vers 7 van Genesis 11, Welaan laat ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat ze elkanders taal niet verstaan. Zo verstrooide de Heere hen vandaar over de gehele aarde, en zij staakten de bouw van de stad. Daarom noemt men haar Babel, omdat de Heere daar de taal der gehele aarde verward heeft, en de Heere hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft. Dat moment van verstrooiing, daar vind je een opmerking over in Genesis 10. En wel in vers 25. Want daar lees je in de geslachtregister van Sem, dat toen daar Eber in voorkwam, dat er staat, en aan Eber werden twee zonen geboren. De naam van de ene was Peleg, want in zijn dagen werd de aarde verdeeld. Ja. Peleg, in de dagen van Peleg vond dus de verstrooiing plaats. Dat is niet hetzelfde woord, verdelen, als gebruikt wordt in Genesis 10 vers 5, waar gesproken wordt over dat verdelen. Naar deze zijn de kustlandervolken in hun landen verdeeld. Dat woord is niet, dat is een ander woord dan verdelen, zoals het gebruikt wordt in vers 25. Wat wordt daar gebruikt in het Hebreeuws? Het woord palach. En palach, dat vind je wel verder in het Oude Testament. Dat is soms vertaald met indelen. Zoals de priesters werden ingedeeld. Of zoals het ook elders wordt vertaald met afdelingen. Een afdeling maken, een bepaalde indeling maken. Dus toen in de dagen van Peleg de aarde verdeeld werd, werd de aarde ingedeeld. Hoe werd dat ingedeeld? Nou, dat is heel bijzonder dat ook Deuteronomium 32... daarop ingaat. Deuteronomium 32, vers 8. Deuteronomium 32, vers 8. En daar lees je, toen de Allerhoogste aan de volken hun erfenis toebedeelde, toen hij de mensenkinderen van elkander scheidde, heeft hij de grenzen der volken vastgesteld naar het aantal der zonen van Israël. Ja, dus er is rekening gehouden met heel die verstrooiing, met die indeling van de aarde in de dagen van Peleg. En heel bijzonder, Peleg zijn naam betekent ook verdelen, palach. Peleg is verdeling. Er is een bepaalde verdeling, of liever gezegd een indeling gemaakt. En hoe is die indeling van heel de aarde geschied? Naar het aantal der zonen van Israël. En hoeveel waren dat er uiteindelijk? Dat zijn er 70. De 70 geslachten van Israël. En die corresponderen dus met de 70 volkeren van Genesis 10. En dat is ingedeeld. Hoe ingedeeld? Dat is ingedeeld, dat is verdeeld, zoals je een testament opmaakt. Dat staat hier ook bij, in vers 8. Toen de Allerhoogste aan de volken hun erfenis toebedeelde. Het is een erfenis verdelen. Zoals na elke nalatenschap de notaris het testament neemt en er wordt duidelijk hoe de erfenis is verdeeld. En dat is dat woord verdelen. Een indeling maken. En zo zie je dat in die dagen van Peleg, dat die aarde als een erfenis aan die volken werd gegeven met één groot groot idee, namelijk dat het werd gedaan naar het getal der kinderen van Israël. Waarom? Nou, in die dagen dat die verdeling plaatsvond, bestond helemaal dat volk Israël niet. Waar waren ze in te vinden? Ze waren te vinden waarin? Ze waren te vinden eigenlijk in de lendenen, om zo maar te zeggen, van deze Peleg. Want uit deze Peleg, die Peleg die kom je later namelijk verder tegen, in Genesis 11, in het geslachtsregister van Sem. Dan lees je in vers 16. Toen Eber 34 jaar geleefd had, verwekte hij Peleg. En Eber leefde dat hij Peleg verwekt had 430 jaar en hij verwekte zonen en dochteren. Toen Peleg 30 jaar geleefd had, verwekte hij Reu. Hier zie je diezelfde Peleg. En bijzonder is dat in het geslachtsregister van Sem komt die Peleg voor. En waar leidt het geslachtsregister van Sem toe? Het geslachtsregister hier van Sem leidt via Peleg. Want bij Eber vindt er een splitsing plaats. Want als je die twee geslachtsregisters namelijk gaat vergelijken, van Genesis 10, het geslachtsregister van Sem, met het geslachtsregister van Genesis 11 van Sem, dan zie je dat alles parallel loopt, maar dat bij Eber er twee richtingen wordt ingeslagen. Want het geslachtsregister van Genesis 10 gaat door op Joktan, de andere boer, de andere zoon van Eber, de broer van Peleg. Lees maar, Genesis 10, vers 25, en aan Eber werden twee zonen geboren, de naam van de ene was Peleg, want in zijn dagen werd de aarde verdeeld, en de naam van zijn broer was Joktan. En dan wordt hij doorgegaan op Peleg, maar op Joktan. En Joktan verwekte Almodad, Seleg, Gazarmaved, Jerach, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ophir, Gavila en Jobab. Deze allen waren de zonen van Joktan. Ja, waarom wordt nou in het ene geslachtsregister doorgegaan op Joktan? En in de andere geslachtsregister doorgegaan op Peleg en zijn zonen. Waarom? Omdat via Joktan de Semieten qua worden gerekend onder de volkeren en worden gezien onder de volkerentafel. Maar via Peleg zie je dat de geslachtslijn voortgaat waaruit de natie wordt geroepen die uiteindelijk uit Peleg voortkomt, namelijk Terach en zijn zonen. Abraham, Isaac en Jacob en daaruit de 12 stammen Israëls, het volk Israël en daaruit later de Messias. De lijn van het beloofde vrouwenzaad. En dat is belangrijk om te zien. Wat zien we hier eigenlijk geschieden in deze hoofdstukken 10, 11 en 12? Dat na de torenbouw van Babel, nadat heel die wereld, al die zonen, van Noach met elkaar, daar in die vlakte van Sinjar, daar een toren op gingen richten en een afgodsdienst onder het bewind van Nimrod, want Nimrod is de bouwer van Babel, weten we uit Genesis 10, onder het bewind, onder het koningschap, want hij was de eerste machthebber, de eerste koning op aarde, en dat hij onder zijn bewind Babel stichtte en ook de afgodsdienst van Babel ontwierp, wat eigenlijk het roven was van de belofte van Genesis 3 vers 15, van het beloofde vrouwenzaad, van de verlosser, en een eigen verlossing in die afgodendienst inweefde. Ja, zien we dat God in feite heel de mensheid niet aan zijn lot overlaat, maar dat hij één mens verkiest, en dat is uiteindelijk hier dan in dat geslachtregister van Sem, is dat Abraham, en dat hij daarmee voortgaat, en hoe daarmee voortgaat, zodat hij uiteindelijk niet die volkeren aan hun lot overlaat, maar dat er staat in Genesis 12 vers 3 aan het eind, ik zal zegenen, of laten we zeggen vers 2, ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en met u zullen, let op, alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Heel die volkerentafel die ingedeeld is, testamentair, naar het aantal van het geslacht van Israël, 70. Hier zie je dus Gods plan in uitvoering. Hij laat die volkeren dus aan de ene kant los, maar laat ze niet aan hun lot over. Hij deelt ze in met het oog op die ene man die hij verkiest, Abraham, waaruit hij uit Abraham, Isaac en Jacob en die 12 zonen 70 geslachten formeert. Die corresponderen straks met die 70 volkeren. En die worden gesteld, die geslachten van Israël, tot een zegen voor heel de mensheid, voor al die 70 volkeren. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Het is wel opmerkelijk dat volgens het geslachtregister hier Peleg 101 jaar na de vloed werd geboren. En dat in zijn dagen de aarde zijn indeling kreeg, die verstrooiing ook plaatsvond. Hè? Ja. Hier zie je uit hoe snel eigenlijk nadat Noach met zijn 3 zonen uit de ark kwamen, hoe snel die stad Babel is ontstaan. En dat was dus maar heel kort. Er verliepen amper zo'n 150 jaar, want Peleg zelf, kan je lezen hier hoe oud hij werd ongeveer, nou ten tijde, ten dagen van hem, en reken dan maar ongeveer in het midden van zijn leeftijd, is dat geschied. Nou, hij werd 101 jaar na de vloed geboren. Abraham werd 121 jaar later dan, Terach werd 121 jaar later dan deze Peleg geboren. Je ziet, het zit allemaal vrij kort op elkaar. Het is wel heel bijzonder dat Babel met zijn toren zo snel na de zondvloed is gebouwd. Wat ook bijzonder is, is dat Terah hier centraal staat met zijn geslacht. Ja. Terah is de link, zou je kunnen zeggen, tussen de volkeren aan de ene kant en het volk aan de andere kant. Vreemd genoeg heeft Abraham geen afzonderlijk geslachtregister in de Bijbel. Hij wordt vermeld in het geslachtregister van Sem, in het geslachtregister van zijn vader Terach. En Terach staat zelfs in dat geslachtregister op de voorgrond, want hij is degene geweest die zijn zoon Abraham nam en Lot en zijn kleinzoon en Sarai en Abraham, en hij deed hen wegtrekken uit Ur der Chaldeeën om te gaan naar het land Canaan. Ja, die Terach, die had dus 3 zoons. Abraham, Nahor en Haran. Abraham, die trouwde met zijn halfzuster, met Sarai. Later wordt dat in de Bijbel duidelijk. Hij loog dus niet tegen de farao van Egypte toen hij zei, zij is mijn zuster, want Sarai was zijn halfzuster. Nahor, ook een van de 3 zoons van Terach, Nahor, die trouwde met zijn nichtje, met Milka. Milka, de dochter van zijn broer Haran. Ja, Haran die nog op jonge leeftijd vermoedelijk stierf, nog in zijn geboorteland in Ur der Chaldeeën. Nahor werd zo, toen hij met zijn nichtje Milka trouwde, en als je dat geslachtregister dan daarvan volgt, van deze Nahor met Milka, werd Nahor zo de grootvader van Rebecca. Rebecca die later weer in Genesis natuurlijk voorkomt. De Rebecca's opa en oma waren Nahor, deze Nahor en Milka. Lot was de broer van Milka. En Lots vader was dus deze Haran, die zo jong stierf, maar wel twee kinderen sowieso naliet. Deze Lot, neef Lot, en dit nichtje Milka. Neef Lot van Abraham en nichtje Milka van Abraham. Laten we maar eens lezen. Vers 26 nogmaals van Genesis 11. Toen Terach 70 jaar geleefd had, verwekte hij 3 zoons. Abraham, Nahor en Haran. En dit zijn de nakomelingen van Terach. Terach verwekte Abraham, Nahor en Haran. En Haran, degene die jong stierf, en Haran verwekte Lot. En Haran stierf bij het leven van zijn vader in zijn geboorteland in Ur der Chaldeeën. Dus toen Terach nog niet daar uit was weggetrokken, stierf Haran daar. Toen Terach op reis ging met Abraham en Nahor en heel zijn familie, was deze Haran, een van de 3 zonen, al gestorven. Je weet eerst dat in Ur der Chaldeeën Abraham en Nahor zich vrouwen nemen, vers 29. En Abraham en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrahams vrouw was Sarai. De naam van Nahors vrouw was Milka, de dochter van Haran, je ziet het. Nahor die trouwde dus met zijn nichtje. Milka, de dochter van Haran, de vader van Milka en Jiska. Er is dus nog een andere dochter van deze Haran, dat is Jiska. Sarai nu was onvruchtbaar. Zij had geen kinderen. En Terach nam zijn zoon Abraham en Lot, de zoon van Haran, zijn kleinzoon, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abraham. En hij deed hen wegtrekken uit Ur der Chaldeeën om te gaan naar het land Kanaan. En ze kwamen te Haran en bleven daar. En de dagen van Terach waren 205 jaar. En Terach stierf te Haran. Ja, Genesis 11, vers 28 vertelt ons dus dat Ur der Chaldeeën het geboorteland was van Haran en dat hij daar stierf. Ook vers 31 hier laat ons zien dat Ur der Chaldeeën de stad was waar Abraham woonde. Hè? Want in vers 31 lazen we dat Terach onder andere zijn zoon Abraham, hij deed ze allemaal wegtrekken uit Ur der Chaldeeën. Ze woonden daar. Deze stad was ten tijde van Abraham een hele welvarende stad. Het was het centrum van onderwijs, een centrum van wetenschap en van kunst. Het stond op een hoog, de levenswijze stond er op een hoog pijl. Het is bekend dat men rijk was en dat men zeer luxe leefde. Dat blijkt allemaal uit de opgravingen die men heeft gedaan en alles wat men over Ur der Chaldeeën weet en in de geschiedenis naar boven is gekomen. En het is heel belangrijk om je dat te realiseren. Waarom? Omdat helaas de meeste mensen, als ze aan Abraham denken, altijd denken dat hij een nomade is. Dat hij een herdersvorst is. Daar gaat de aandacht alleen maar naar uit. Dat hij gewend was om te trekken. Dat hij gewend was om bij de kudde te zijn en te overnachten bij de kudde in het open veld. Alsof het gewoon voor deze man was. Dat hij rondtrok in zijn leven in een tent. Niets is minder waar. Dat is Abraham niet. Abraham is niet een jongen van het platteland. Abraham is een de jongen van de stad. Daarin is hij opgeleid. Daar is hij geboren. Daar woonde hij. Hij woonde in een normaal huis. Dus samen met zijn hele familie. Met zijn vader Terach. In een zeer hoog ontwikkelde stad. En dat moeten we ons realiseren. En dan wordt het zo bijzonder dat deze Abraham ervoor koos om weg te trekken en voortaan te leven in een tent. En een pelgrim te worden op aarde en niet meer te vertrouwen op de stad. En de stad en alles waar de stad in de Bijbel voor staat, om die de rug toe te keren. Kain bouwde een stad. Nimrod bouwde een stad. Dat is die situatie. En Abraham, die door God geroepen wordt, die kiest ervoor om de Heere te volgen. En volgt hem. En wordt een pelgrim, een vreemdeling op de aarde. En dat is het bewijs, zegt het Nieuwe Testament, van het geloof. En is een prachtig voorbeeld van het gaan buiten de legerplaats. Buiten de stad, om de smaadheid van Christus te dragen, zoals de Hebreeën schrijver ons vermeldt. Want ondanks al de luxe en al de rijkdom van Ur der Chaldeeën, ondanks al zijn beeldende kunsten, ondanks alle wetenschap en al het onderwijs en alle opleiding die je daar genieten kon, ondanks al die verlichting was de situatie wel zo dat er duisternis heerste. En dat men ontwetend was ten opzichte van de ware God. En dat is in onze dagen niet anders. Wat was de situatie in de dagen van Abraham toen hij daar leefde in zijn geboorteland, in zijn geboortestad, daar in Ur der Chaldeeën? Nou, Jozua, die geeft ons daar wat inzicht in. Jozua 24. Vers 2. Jozua 24 vers 2. Wat staat daar? En Jozua zeide tot het gehele volk: zo zegt de Heere, de God van Israël, aan de overzijde der rivier hebben oudtijds uw vaderen gewoond, Terach, de vader van Abraham, en de vader van Nahor, en zij hebben andere goden gediend. Maar ik nam uw vader Abraham van de overzijde der rivier en leidde hen door het gehele land Kanaan. Ja, welke rivier is dit hier? Dat is de rivier de Eufraat. En er is maar één over de rivier de Eufraat geleid. Die kwam van de overzijde. Daar zit dat woord Hebreeër ook in. Van de overzijde. Dat is Abraham. God zei, ik nam uw vader Abraham aan de overzijde der rivier, dat is de Eufraat, en leidde hem door het gehele land Kanaan. Ja, wat was de situatie in de dagen van Abraham toen hij woonde in Ur der Chaldeeën? Zoals hier staat. Zo zegt de Heere, de God van Israël. Aan de overzijde der rivier hebben oudtijds uw vaderen gewoond. Terach, de vader van Abraham, de vader van Nahor. En zij hebben andere goden gediend. Het was afgoderij. En Abraham leefde midden in een afgodische wereld. Van de Chaldeeën. Van de Babyloniërs, de latere Babyloniërs. Van Babel. Want Babel was er in zijn tijd, niet ver van Ur der Chaldeeën. En God leidde Abraham uit en maakte hem in zijn leven uiteindelijk tot de vader der gelovigen. Abraham is zo gezegd een eersteling. Abraham is een belofte van hetgeen nog komen zal. God had als het ware hier de volkeren opgegeven als antwoord op een afkeren van God en de oprichting van de Babylonische afgoderij. Hij had ze aan hun lot kunnen overlaten, maar dat deed God niet. Hij riep Abram. En hij riep Abram zo, omdat met deze Abram en in deze Abram, in het zaad van deze Abram, uiteindelijk Jezus Christus, alle geslachten des aardsbodems gezegend zullen worden. Hij maakte daarom Abram tot de vader, zegt de Bijbel, de vader der volken. Ja. Afgoderij vierde hoogtij in de dagen van Abram, toen deze werd geboren. Ja, dat moeten we ons realiseren. En wat we ons ook moeten realiseren, dat die Babylonische afgoderij, die aan het begin van deze aion, direct na de zondvloed, amper 100 jaar daarna ontstond, dat die gedurende heel deze aion voortwoekert en maar voortgaat. En dat dezezelfde afgoderij er is tot op de dag van vandaag. Heel die godsdienst die door Nimrod en zijn vrouw tot ontwikkeling was gebracht, was een complete godsdienst. Dat dienen we ons goed te beseffen. Inclusief rituelen. Inclusief een priesterschap. Met een altaar. Met een offer. Met een tempel. Met vele goden en heren die werden vereerd. Met zijn Babylonische pontif en zijn kardinalen. En ze zijn er tot op deze huidige dag. Als u de pontif wil zien, hoeft u vandaag op deze paasmorgen alleen maar de televisie aan te doen om te zien hoe de pontif van Rome, omringd door zijn kardinalen, op deze paasdag de wereld zijn zegen geeft. Via Pergamus verhuisde de Babylonische pontif met zijn kardinalen naar Rome. En misschien weet u het niet, maar pontif, dat is de officiële titel van de paus. Hoe noemen we bijvoorbeeld het ambtstermijn van de paus? En deze huidige paus, die is echt wel aan het eind van zijn leven gekomen. En wat noemen we dan? Straks is zijn pontificaat voorbij. En treedt er een andere pontif aan en krijgt hij zijn ambtstermijn, zijn pontificaat. Pontif, dat is ook de officiële titel van de Babylonische hoge priester met zijn college van kardinalen. Het woord kardinaal is ook heel bijzonder. Want het heeft dezelfde herkomst als een ander woord, namelijk het woord kannibaal. In beide, zowel in kardinaal als in kannibaal, daar zit het woord carne. En wat is het woord carne? Dat weet u vast wel. Dat is het andere woord voor vlees. Ja. En ook in beide woorden zit het woord Baal. Of Baal. Als je niet Baal zegt, maar Baal. B-A-A-L. Kannibaal. Kannibaal. Kardinaal. Kardinaal. Baal zit erin. Kardinaal. Wat is een kardinaal? Kardinaal is een priester van Baal, dat is wat het woord zegt. Een priester van Baal, die het offervlees, het vlees eet, het menselijk vlees. De zonen en de dochters die geofferd zijn aan de Baal, de god van de Babylonische godsdienst. Daarom is een kardinaal, een priester van Baal, met recht een kannibaal, want hij eet mensenvlees. Ja, hoe kwam nou die Babylonische afgodsdienst in Rome terecht? Velen beseffen dat niet en weten dat niet. Daarom daarover een stukje. Dan moeten we iets lezen in het Nieuwe Testament. In Openbaringen 2. Daarover Openbaringen 2. Vers 13. Openbaringen 2 vers 13. waar we lezen over de brief die Christus schrijft aan Pergamus of Pergamum, zoals het hier staat. Dan staat er in vers 13, we beginnen maar in vers 12, en schrijf aan de engel der gemeente te Pergamum. Dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Ik weet waar gij woont, daar waar de troon des Satans is, en gij houdt vast aan mijn naam, en hebt het geloof in mij niet verloochend, ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige, mijn getrouwe, die gedood werd bij u, en let op, waar de Satan woont. Waarom zegt Christus dat? Dat in Pergamus de Satan woont. Dat in Pergamus, ik weet waar gij woont, daar waar de troon des Satans is. Dat zei Christus zo, dat schreef Christus zo aan deze gemeente, omdat Pergamus het centrum was geworden van de aanbidding van de slang, van de Asculapius. Toen Babylon in verval raakte, verhuisde de pontif, de Babylonische hoge priester, samen met zijn college van kardinalen naar Pergamus. Ze waren de ingewijden in de Babylonische mysterieën, en ze namen met zich mee alle heilige boeken waar hun occulte leer van Nimrod en zijn vrouw in was vastgelegd. Ja, ze namen die boeken met zich mee, en die boeken, die hebben zij opgeborgen in een bibliotheek die ze daarvoor bouwden, de beroemde bibliotheek van Pergamus. Dat kon wedijveren met alle andere bibliotheken in de wereld. In Pergamus werd ook de Carta Pergamina uitgevonden, oftewel het perkament. Hier dankt de stad Pergamus ook zijn naam aan het perkamentpapier. En u kunt wel voelen dat in het woord perkament het woord Pergamus zit, dat papier. Bovenop de rots van de stad Pergamus, de zogeheten Acropolis, daar richtten de Babylonische pontif en zijn kardinalen een monumentale slangentroon op ter ere van Zeus. Een deel van deze troon kan je nu vinden in het museum van Berlijn en geeft een voorstelling van de strijd der giganten weer. De troon die deed daar dienst als een altaar. En die troon die als een altaar daar stond, die wordt hier genoemd. Ik weet waar gij woont, daar waar de troon des Satans is. Ja, door de verhuizing van de Babylonische pontif met zijn kardinalen van Babel naar Pergamus, werd dus Pergamus het centrum van de Babylonische occulte godsdienst. De beeldenis van de slang was hun symbool en hun afgod. En het hele systeem van de Babylonische mysterieën was gericht op de fabel dat de slang, Satan, niet God, niet de tegenstander is van de mens, maar dat hij juist de heilbrenger is, dat hij de genezer is van de mensheid. Daarom zie je hem ook nog steeds terug als de slang, als de Asculapius, de slang, het herkenningsteken, het embleem van de artsen, van de doktoren. De slang bood namelijk de mens in de Hof van Eden als de lichtdrager, als de Lucifer, zogenaamd de kennis aan via de boom der kennis waarvan men at, waardoor de mens het goddelijke in zichzelf kan ontdekken en via de Babylonische mysterieën zichzelf kan bevrijden, zichzelf kan verlossen. Het geschiedde allemaal een paar honderd jaar voordat Christus geboren werd. En op een gegeven ogenblik hebben ook de Etruskanen vanuit het woongebied van Pergamus, en dat was Lydia, hebben ze vanuit Lydia, zijn ze naar Italië getrokken, en zij brachten ook de Babylonische afgodsdienst met al zijn rituelen naar Rome. In Rome, daar stelden deze Etruskanen ook een pontif aan. Zo had je twee pontifs, één in Pergamus en ook een pontif in Rome. En toen Attalus, de pontif en de koning van Pergamus, in 133 jaar voor Christus, die speelt zich dus ruim voor Christus af, 133 jaar voor Christus, toen hij stierf, deze Attalus, die pontif was van Pergamus en tevens de koning van Pergamus, liet hij dat leiderschap na aan de pontif van Rome. Hij liet het hele leiderschap van het Babylonische priesterschap na aan de pontif te Rome. En niet lang daarna verenigden de Romeinen het pontifschap als het koningschap in één en dezelfde persoon, net zoals Attalus ook koning was en tevens de voorzitter was, de hoge priester was van de Babylonische godsdienst. Hoe deden de Romeinen dat? Nog voor het Christus kwam, dat deden ze in de persoon van Julius Caesar. Julius Caesar werd de pontif maximus van de Babylonische orde en hij erfde ook op die wijze de rechten en de titels van Attalus, de pontif van Pergamus, die Rome als een erfgenaam had aangewezen. En via deze weg werd de eerste Romeinse keizer, Julius Caesar, hoofd van de Babylonische, van het Babylonische priesterschap. Julius Caesar was hoge priester. Hij was pontif, maar hij was ook keizer. Hij was ook koning. En zo werd Rome via Pergamus de opvolger van Babylon. Nadat Julius Caesar als pontif maximus verkozen werd tot hoofd van de Babylonische priesterschap, werd hij als keizer het hoofd van de Romeinse staat, de eerste keizer. En zo ontstond de zogeheten keizerlijke cultus. Julius Caesar bekleedde zichzelf met goddelijke eer en waardigheid. Van hem is dat beroemde woord Venus Genetrix, wat betekent dat Venus de moeder was van zijn geslacht, van het Julius geslacht. En dit maakte Julius Caesar tot de zoon van de grote godin. En op deze wijze werd de Romeinse keizer vergoddelijkt. En al die Romeinse keizers werden vergoddelijkt en met goddelijke eer omkleed. Ze waren voortgebracht vanuit Venus, voortgebracht. Ze waren de zoon. Een imitatie dus van het beloofde vrouwenzaad. En is bijzonder, voordat Christus geboren werd, net daarvoor, zien wij dat in Rome, in de hoofdstad, daar een vredevorst komt, die daar de Romeinse keizer is, die met goddelijke eer wordt bekleed, die zegt dat hij de zoon is, afkomstig uit Babel, en tevens die pontif is. Ja, die vergoddelijking van de Romeinse keizers ging vanaf de dagen van Divius Julius, de vergoddelijkte Julius, in successie voort van keizer op keizer. Eerst Julius Caesar, de tweede keizer Augustus, dat is de keizer die we in de Bijbel tegenkomen, Tiberius, Gallia, Claudius en Nero enzovoort. En een van de grootste centra van de keizerlijke cultus, waar de keizer werd aanbeden als God, waar stond die? Waar was dat? Dat was Pergamus. Heel veel tempels zijn in de wereld opgericht voor de Caesar-verering. Maar de belangrijkste was die die daar stond in Pergamus. Ja, toen Constantijn de Grote, ook een keizer van Rome, waarop die in successie die vergoddelijkte eer doorging, ook dat pontschip gaf, doorging van de Babylonische orde. Toen Constantijn de Grote in het begin van de vierde eeuw het christelijk geloof als keizer van de Romeinse staat en als pontif van de Babylonische priesterschap christen werd, en het christendom tot staatsgodsdienst verhief, werd hij als hoofd van de staat ook het hoofd van de kerk. En die keizers van Rome hebben toen die functie van Pontif Maximus uitgeoefend tot 376 jaar na Christus. Keizer Gratanius die weigerde in dat jaar uit christelijke overwegingen om dat pontifschap op zich te nemen. Als gevolg werd Damascus, zo heette die man, de bisschop van de kerk te Rome als pontif verkozen. Damascus was notabene al 12 jaar de bisschop van Rome, maar ontving in 366 na Christus, toen zijn pontificaat in 378 na Christus een aanvang nam, werd hij de pontif. Zo werd in 378 na Christus de pontif van de Babylonische orde officieel het hoofd van de kerk van Rome, met als gevolg dat Rome en Babel vanaf die dag verenigd zijn in één religieus systeem. En zo is het gekomen, en zo is het gegaan, dat je nu de televisie aan kan zetten en kan kijken naar de pontif van de Babylonische orde, de paus van Rome, die de wereld zegent. Ja, toen dat eenmaal was geschied, toen dat via de keizers zo door was gegaan naar de bisschop van Rome, en zo de Babylonische afgodsdienst in het christelijk geloof en in het christendom was doorgedrongen, dan zie je dat direct daarna alle riten van Babel op de voorgrond beginnen te treden. De aanbidding van de maagd Maria, de vereering van engelen en heiligen, de mis als dagelijkse viering, het houden van processies, het houden van Pasen en de vastentijd daaraan verbonden. Wij vieren vandaag Pasen, maar welk Pasen vieren we nou eigenlijk? Vieren we het Pasen van de Bijbel? Nee, we vieren niet het Pasen van de Bijbel. In de Bijbel vind ik wel het Pasen, maar wat is dat voor een Pasen? Dat is het Pascha. En precies staat in de Bijbel aangegeven wanneer de Joden dat moesten vieren, het Pascha. En viert vandaag, op deze dag, de Joden het paasfeest? Nee, op een andere dag. Dat zit aan een heel andere kalender vast. Daarom is ook bekend dat in de geschiedenis er twee paasfeesten zijn. Het Joodse paasfeest en het heidense paasfeest. En wat vieren wij op deze dag? Het heidense paasfeest. Met zijn heidens paasei. Semiramis. Die in een ei in de Eufraat was geworpen door de goden na de zondvloed om deze wereld te redden, om de zoon voor te brengen. Zij was de vrouw die het vrouwenzaad zogenaamd voortbracht door haar zoon Nimrod, die zichzelf verwekte bij zijn eigen vrouw. Ja, hier zie je hoe er een verwarring, een vermenging ontstaat. Ook in onze dagen tot op de dag van vandaag. En wat doet God? God roept. En wat doet God steeds? God roept uit. God roept eruit. God riep Abraham eruit. God roept ook ons eruit. En dat wij ontdekken. En dat wij inzien. Dat wij het niet moeten hebben van de stad. Met alles wat er in die stad te vinden is. Ook die hele godsdienst die daar in die steden, in Ur der Chaldeeën, in Babel, zo omarmd werd. De verkondiging van de leugen. En wat moet je dan doen? Ja, dan moet je je realiseren dat we geheel anders zijn. Dat we van de Heere zijn. Dat wij als verlosten vreemdelingen hier op aarde zijn. Dat we pelgrims zijn, tezamen met deze Abraham. En dat je je hart niet stelt op alles wat deze wereld je biedt. En dat je met onderscheid in het godsdienstige leven staat. En dat je ziet wat van de Heer is en wat niet van de Heer is. Dat je alles wat op je afkomt, dat je dat toetst aan Gods woord. En dat je je weg vervolgt alleen met de Heer. Abraham woonde in tenten. Dat was hij niet gewoon. Wij volgen ook de Heer. Van nature zijn wij dat ook niet gewoon. Maar de Heer geeft ons moed daarin. om de weg met hem te vervolgen, zoals hij Abraham ook bij tijd en wijle moed gaf. En laten we dan een voorbeeld nemen van deze Abraham. Laten we dan dat geloof van Abraham navolgen. En ook zo ons beschouwen dat wij wel zijn in deze wereld, maar dat wij niet zijn van deze wereld. En dat wij ons van deze zaken, ons daar verre van houden. Laten wij naar buiten gaan, buiten de legerplaats, en daar de smaadheid van Christus dragen. Amen.